Goedemiddag, gemeente en gasten. Namens de kerkenraad van wijkgemeente Maranatha heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze eredienst in de Bethlehemkerk, waarin wij samengekomen zijn om het woord van God. Voorganger in deze dienst is dominee Hoogewerf uit Woudenberg. Voorafgaand aan het stilgebed zingen wij nu eerst Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen.
Genade zij u en vrede van God
de Vader, door onze Heer Jezus, gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 84, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, we zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 27, het zevende vers. Doen we nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En een ieder van u spreken in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij ons gebed bij de opening van Gods woord. Heer in de hemel, aan de middag van deze dag des Heren, naar uw naam genoemd, mogen we samenkomen rondom het geopende woord, rondom de kandelaar van uw eeuwig blijvend getuigenis, om ons te laten voeden en laven aan dat woord. En wij vragen u of dat u door uw Heilige Geest ons hart toegankelijk wil maken voor dat woord. Dat het zijn ingang zal vinden. En dat de Christus der schriften binnen mag rijden als overwinnaar. Als degene die als koning ons leidt in ons leven. Dat we hem zullen erkennen. En danken dat hij onze hoge priester wil zijn. Dat hij al zo lief de wereld heeft gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nou die Christus te mogen belijden als onze Here, onze Koning, als het lam dat voor ons ter slachting is geleid. Hoe geeft dat in het luisteren naar de verkondiging er meer zal zijn dan Bijbelstudie, dan het horen van bekende en onbekende dingen. Dat we mogen ondervinden dat door uw Heilige Geest al hetgeen dat wij in Christus hebben aan onze harten wordt toegepast. Dat als ze vragen op ons werk of in onze straat waar we wonen, van waar komt jou dat geloof dan? Dat we kunnen antwoorden door het woord Gods dat door de Heilige Geest in mijn hart geopenbaard wordt. Dat u zo bij ons zijn, onze goede uren geven in deze middag, ook als we thuis meeleven of in tehuizen of waar we ons ook bevinden en verbonden zijn met woord en beeld in dit uur. Wees zo met ons allen tezamen om uw grote naamswil. Uit genade. Amen. Gemeente, de eerste lezing, de Oudtestamentse lezing is van waarvan we ook gezongen hebben, Psalm 84. Psalm 84. En daarna volgt de lezing uit het Nieuwe Testament. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin ze haar jongen legt bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken ze God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Ik wil uw aandacht vragen in de prediking, vooral bij vers 6, dat is een zalig spreking, hè? Welzalig de mens van wie de kracht in u is. En dan volgt daar: in hun hart zijn de gebaande wegen. Let u daar goed op. In hun hart zijn de gebaande wegen. En vervolgens lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit de Hebreeën. Daar van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13, de versen 7 tot en met 16. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat in het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. We hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en de onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. In deze schriftlezing vraag ik in het bijzonder uw aandacht voor vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Een geweldig bemoedigend woord. Maar voordat we naar de verkondiging gaan luisteren, zingen wij van het verlangen naar God. Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze tekst, onze preektekst getuigt van verlangen. We hebben ook gezongen van verlangen. Dat verlangen naar huis. God brengt zijn kerk thuis. Dat heb ik boven deze preek van vanmiddag gezet. Hoopvol, ook belijdend, ook gelovend. God brengt zijn kerk thuis. Maar ja, dat wordt niet altijd zo beleefd. We zijn het wel eens kwijt. Kunnen we het niet meer zo scherp zien. We weten dan niet meer goed waar het heen gaat. Of waar het heen moet, komt het nog wel goed. Aanvechting komt in het hart. We zijn eigenlijk maar een groep pelgrims. Onderweg naar Jeruzalem. Toch is het woord van God heel bemoedigend. Wel zalig. En dan volgen daar een aantal zaken. En dan staat er in de berijming. Die kiest de welgebaande wegen. Dus zalig die de welgebaande wegen kiest. Die wordt zalig. Dat nodigt uit aan ons als pelgrims. Om eens om ons heen te kijken, op welke weg bevinden wij ons dan? Zijn dat wel de welgebaande wegen? En nadere vragen, wat zijn welgebaande wegen? We weten dat er wegen zijn, die zijn helemaal platgetreden paden. En die leven ook in het hart. Dat zijn verlangens. Dat zijn strevingen. Waar de Bijbel ook vol van is, van eer en macht en lust en wat onze fantasie niet mag voeden allemaal. Nou, we begrijpen wel, Gods woord bedoelt dat niet met welgebaande wegen. Wegen die we onszelf hebben gebaand. Nee, als het in het woord Gods gaat over welgebaande wegen, dan zijn dat niet de wegen die wij banen. Maar die God wil banen. Dus de vraag is of wij ons als pelgrims zijnde begeven op de wegen die God heeft willen banen. In ons hart. Maar laten we onze gedachten verrijken met de rijke bron van Gods woord. Waar zingen nou toch die Korachieten, hè? Dat zijn tempelzangers, dat zijn tempelkoren, door David ingesteld, de kinderen van Korach, muzikaal begaafd. Waar zingen ze nou toch van? Van wel gebaande wegen. Dan hebben zij voor ogen de pelgrims van Israël die opgaan met de grote feesten naar Jeruzalem, naar het huis Gods, om daar hun offeranden te brengen op het altaar. Om daar voor God te verschijnen. Dat is een verlangen. En die pelgrimswegen, ook al komen ze uit het hoge noorden of het verre zuiden, richting Jeruzalem, die kun je ergens aan herkennen. Namelijk dat ze gebaand zijn. En wat moeten we ons daar dan bij voorstellen in die dagen? Wel, de grote stenen die erop terecht waren gekomen, die werden opzij geschoven. Dan hoefde je daar niet aan te struikelen. En als de gaten in de weg waren gekomen, dan werden ze gedicht. Om die pelgrim ter wille te zijn. Dus als je op een pad liep, waarvan de hoogten waren platgemaakt en de diepten waren gevuld, dan wist je, ik ben op een pad van pelgrims. Maar evengoed zijn er dan nog dalen, lezen wij, als zij door het dal van de moerbeziebomen gaan. Door een dor dal, waar blijkbaar geen water is, waar geen beekje stroomt, waar het niets kan groeien, waar het verzengend warm is. In deze dagen heb je soms, als er veel stenen zijn, steenachtige plaatsen in de stad of misschien wel vlak bij uw huis, dat het er wel 10 graden warmer is als elders. Je kan het er niet uithouden. Dan zoek je verkoeling onder een boom. Wel, dat kende men in die dagen ook. Dus ze moesten door een dal waar ze tegenop zagen. Waar ze liever omheen hadden kunnen gaan, maar ja, de weg van de pelgrims ging door het dal. En dat is in overdrachtelijke zin, zijn dat perioden van moeite en van verdriet. Perioden van achterstand. Dat je misschien zelf uit de rails bent gelopen met je leven. Of dat het zo moeilijk wordt gemaakt maatschappelijk en sociaal of familiair. Dat je zegt, ja nou zit ik in een donker dal. En dan mag u weten dat God in de hemel dat dal niet ontkent. Want hij schrijft erover, hij laat erover schrijven in het woord van God. Dat er een dal is waar de pelgrims doorgaan. God weet dat. God poetst dat ook niet weg. God zegt niet tegen ons, als je mij volgt, hè, dan komen er geen moeite of verdrietige periodes. En als dat dan wel zo is, dan moet u maar goed twijfelen aan uzelf. Nee, God laat in zijn woord blijken dat hij kennis heeft van de diepe dalen waar we ons soms in moeten begeven op weg naar het einde, naar Jeruzalem. En dan staat er dat in dat dal stellen zij God tot hun bron. Niet dat wij iets beschikken over wat God is of wat God heeft, hè? Maar zij belijden, ik word verfrist, ik word gelaafd uit God vandaag. En dan wijs ik u op de pelgrims van alle pelgrims. Wie is groter pelgrim dan Jezus Christus, die ook het dal is, de weg is gegaan. En die ook het dal van de dood en het dal tot in de hel toe vernederd is gegaan. Dus die pelgrims die zijn daar niet alleen en ze zijn er ook niet zonder een leider. Maar het is Christus Jezus, de allerhoogste pelgrim, die met hen wil gaan, die hen voor wil gaan in de diepten van het dal vol schaduwen van de dood. En nou is de bedoeling dat u hem tot uw fontein stelt. Het woord van God zegt welzalig, zalig, die de bron, die God, uit wie Christus is voortgekomen als een waterstroom uit de bron, tot hun fontein, tot hun drinkbron stellen. Wij hebben buiten Christus niets om onze dorst te lessen. Het is Christus zelf in wie de overvloed van de Vader om gedrenkt te worden en verfrist te worden openbaar komt. Zodat de ziel met het hert dat gejaagd is, schreeuwt naar de waterstromen. Christus is de allerhelderste, allerrijkste, allerzuiverste bron van water. Veiliger en beter dan hij is er niet. En dat is nou waar het woord van God u zalig gaat spreken. Als u uit Christus leert leven. U uit hem laat troosten. Laat versterken. En de levenssappen in u laat stromen. Christus, die voor ons en met ons diep de dood en het dal van de hel is ingegaan. Opdat wij daar niet alleen zouden zijn. Hij zal ons in de dood en in het dodenrijk niet verlaten. Nooit zal hij ons verlaten. Hij is door zijn hemelse Vader verlaten in het allerdiepste dal aan het kruis, opdat wij door de Vader nimmer meer verlaten zouden worden. Hij is die de vloek op zich heeft genomen, opdat de vloek die rechtmatig op ons zou rusten, van ons weggenomen zou worden. Een handschrift van veroordeling dat tegen ons was, heeft hij uitgewist. Welzalig in wie hart de gebaande wegen zijn. Dus niet een beetje van buiten, niet een beetje voor de vorm, maar met betrokkenheid. Die weg gaan van de pelgrim met verlangen, met liefde in het hart. Met het oog gericht naar de bergen heen. Ja, als die psalm daarvan zingt, waarvan ik dag en nacht de zoosten bijstand wacht, dan gaat het niet over de Alpen. Hoewel ze majestueus en prachtig zijn. Maar dan gaat het over het gebergte van Juda. Waar Jeruzalem was, de pelgrimsstad, het Sion van beneden, waar de altaren rookten en waar ze hun offers zouden brengen van dankbaarheid. Het is Christus van wie Johannes de Doper profeteert, dat hij alle hoogten zal vernederen. En alle diepten zal verhogen, maakt recht een baan in de wildernis. En dan gaat het over het pad van de pelgrim naar Jeruzalem. Ja, niet het Jeruzalem dat hier beneden is, maar het Jeruzalem dat boven is. Het eeuwig huis van de Vader. Christus Jezus. Is gisteren en heden en morgen dezelfde. En dan spreekt de apostel Paulus in dat verband over een altaar dat we hebben. En waartoe de priesters geen toegang hebben. Een altaar, daarvan eet men. Als de Israëliet offeranden bracht, dat was een deel van het offer voor de Heer. Dat werd verbrand en neem me niet kwalijk, maar als ik lees wat dat deel was, dat was ook niet wat ik zou begeren, maar het was voor de Heer. Een deel was voor de priester, als het loon voor de priester in natura. En een deel was voor de offeraar met zijn familie om daarvan te eten en dan at hij van het altaar. En dan zegt de apostel, er is een altaar waarvan die priesters dus geen loon kregen. Niet mochten eten. Hè? Zij waren niet degene die betaald werden van dat altaar wat de kerk van Christus heeft. Dat is het kruishout van Golgotha. Dat is hij die buiten de legerplaats is gebracht. En dan staat er, dat de apostel zegt, die offerande die werd buiten de stad verbrand. Daar kon je dus niet van eten. Maar Christus is buiten de legerplaats gebracht om daar te lijden. En hij is het nu juist van wie de christen mag eten. Want zijn bloed is waarlijk drank en zijn vlees is waarlijk spijzen. Wij eten niet van het altaar dat in de tabernakel stond of in de tempel. Dat zijn schaduwen van het ware altaar. En dan zou je kunnen zeggen van het kruishout van Golgotha. Waar Christus in de toren, in de vlam van Gods toren als het ware is verteerd. Hij is de dood ingegaan. Al die instellingswoorden van het avondmaal als vergoten bloed. Ja, als je bloed vergoten wordt, dat is de dood. Dat zijn allemaal beschrijvingen van sterven. Ook als het brood gebroken wordt, hè, dat lichaam, het oog, dat breekt als het lichaam sterft. Als ziel en lichaam van één gaan. Dus het kruishout van Golgotha, de dood, dat is als het ware symbolisch één met geofferd worden. Daar is hij de dood ingegaan en symbolisch als het ware is hij met, is hij dan ingegaan met zijn bloed in de hemel. Of moeten we dat meer denken als hij zijn hemel opvaart? U mag dat denken. Dus alles zijn dat schone voorstellingen, mooie, rake beelden. Zoals ze geïnterpreteerd worden. Christus is waarlijk ten hemel opgevaren. Met lichaam en ziel om zijn kroon te ontvangen in de hemel. Maar daar is hij pas in het echt Sion. En komt hij in het vaderhuis, in de ware tempel, om daar te zijn. Welzalig, de mens in wiens hart de gebaande wegen zijn. Christus heeft de weg gebaand door de dood. Dat is me een poort, dat is me een deur. Daar kun je zo hard op bonken, maar hij gaat maar niet open. Maar het graf zal open moeten gaan. Want Christus onze Heere overwon. Nu jaagt, zegt een lied, de dood geen angst meer aan. Want Christus is opgestaan. Dus die horde, die is genomen. Die is gebaand. Dat is ook zo'n prachtig beeld uit de Christenreis van John Bunyan. De christen helemaal angst wordt door een grote rots die overhelt op zijn weg. Hij zou eronder verpletterd worden. Een beeld van Sinaï, van de wet. Die ons verpletteren zou als een grote rots die boven ons dreigt. Maar Christus heeft hem geslecht en uit de weg genomen. Hij heeft de weg gebaand dwars door de Rode Zee van Gods toren. Een droog pad gemaakt voor degene in wie hart de gebaande wegen zijn, die dat lief hebben. Je kunt niet Christus lief hebben zonder ook zijn wegen te beminnen. Als hij zegt, ik ben de weg, dan kunnen we niet zeggen, nou die weg die u gaat, daar heb ik niet zoveel mee. Maar het heil dat u verworven heeft, daar wil ik graag in delen. Hebben wij de weg die God uitgedacht heeft in Jezus Christus leren omarmen. Leren beamen, leren bezingen, leren daaruit te leven, daaruit gedrenkt te worden tot onze vertroosting. Dat kan alleen in besef, in doorleving. Dat als hij zegt, ik voor u daar gij eeuwen, anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat het waar is. En dan wordt zijn dood u lief. Uit besef dat hij u door zijn dood het leven geeft. Christus onze Heer verrees. Halleluja. God die drenkt zijn pelgrims in dat dal. En ze zullen haast voor God verschijnen. Dat wil zeggen snel. Ze gaan welzaligheid die als een kracht en hulp alleen van u verwacht. Daar wilde ik ook bij stilstaan. Van wie verwachten we het nu? Er zijn heel wat gidsen onderweg op het pelgrimspad. En die hebben er ook wel een beetje verstand van, denk ik. Ze kunnen u precies wijzen. Kijk, daar is een steen opzij geworpen. En daar is een gat gevuld. Maar in de Hebreeën, daar lezen we ook van leraars die een verkeerde weg leren. Ja, dat is allemaal lastig, hè. Dat is allemaal. Want ja, die arme dominee die de goede weg vertelt, die wordt misschien voor een valse leraar uitgemaakt. Omdat het niet zint. En je hebt een leraar die is getapt. En die spreekt zo makkelijk dat, ja, dat hij voor de ware wordt gehouden. Dus die pelgrims die worden wel eens op een zijpad geleid. Ze worden wel eens van de weg gehaald. Met gladde praat. Ja. Dat je het niet zo ernstig moet nemen met de zonde. Dat zijn, laten we zeggen maar, van die gidsen voor de pelgrim. Nou ja, laat maar zeggen, ter linkerzijde. Raak je zo van de weg af. Doet er niet toe, is niet zo erg. Maakt niet zoveel uit. En Christus is er toch voor gestorven, dus doe maar niet zo benauwd. Maar je hebt er ook ter rechterzijde die zeggen, ja, die stenen zijn wel van de weg, hè, maar je moet er toch eens aan gaan tillen hoe zwaar ze zijn. Dat moet je weten. En dan ga je haast verloren door inspanningen die niet nodig zijn. Ze leggen wetten op, een juk op, zwaar om te dragen, zegt de Heer Jezus. En willen die zelf met geen vinger aanraken. Nou, zeg maar leraars ter rechterzijde die je de gemoedsrust ontnemen. En dat menen ze dan denk ik ook wel in oprechtheid. In de idee dat ja, als je maar onrustig bent en onrustig blijft. En vooral zeer bezorgd, dat is de beste weg naar Jeruzalem. En ik zeg niet eens dat u er niet komen zult. Maar, hoe komt dan God aan zijn eer? Als u altijd het avondmaal zou laten liggen, zeggend, ja, ik heb gezondigd. Dat kan toch niet? Of altijd zeg, ja, ik sta er buiten. Ik heb er geen deel aan. Ben te grote zonder. Ja, dan bent u wel serieus. En u bent wel, ja, oprecht neem ik aan. En u neemt het zwaar op. Maar dat is geen garantie dat u op de goede weg bent. Dan bent u misschien ter rechterzijde in een dwaalspoor terechtgekomen. Met al die struikelstenen die daar te vinden zijn. Die waren van de weg afgelegd door onze Heer Jezus Christus. En u hebt ze nog weer opgezocht. Gebod op gebod, regel op regel. Om maar zo zuiver mogelijk te zijn. Het geheim van een christen op de weg naar Sion. Dat is dat hij wel ernaar streeft om heilig te leven. Maar een besef heeft onheilig te leven en dan nochtans aan de genade Gods niet twijfelt, maar daarop koerst, daarop zich richt. Te weten, ik kan God in de grond van de zaak niet behagen zoals ik voel dat het nodig is. Maar God wil gediend worden door mensenkinderen, maar niet als een God die iets van noden heeft van ons. God heeft ons niet nodig, maar hij vraagt wel naar ons. Hij vraagt liefdevol naar ons. Hij heeft zijn armen uitgebreid. Hij heeft zijn keuze gezet op verloren mensen, die in het stof liggen neergebogen op die pelgrimsweg. Mensen, kinderen, wat een stof, wat een vieze voeten. Ja, maar als je voort wil wandelen, zul je vieze voeten krijgen. Zul je nodig hebben een borg die aan je voeten neerbuigt om ze te wassen. En als je met Petrus wil zeggen, geen zins, heren, dan roept hij u toe, dan hebt ge geen deel met mij. We moeten dagelijks de voeten gewassen worden op de pelgrimsweg. Dus wie op de pelgrimsweg komt, die krijgt niet een garantie eindelijk met schone voeten. Maar die krijgt de garantie dat er één is die zichzelf vernederd heeft, die zich vernietigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende om u de voeten te wassen, dagelijks. En dat is me wat. Petrus liet het zich maar niet zomaar gebeuren, maar het is toch ook hemeltergend wat we allemaal aan zonde doen, ook al willen we het niet, en hebben toch weer Christus nodig. God in de hemel stelt er een behagen in als we zijn zoon veel nodig hebben. Gods kerk komt thuis, want de weg is gebaand. Christus is hen voorgegaan ten hemel in. Luther had het begrepen, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Nou, als iemand iets wist over aanvechtingen en over zonde, dan was het Luther. Die bij wijze van spreken persoonlijk in gevecht was met de Satan. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Gods kerk wordt thuisgehaald. Die pelgrims, die laat God niet verloren gaan. Hij roept ze, hij leidt ze door zijn Heilige Geest, die hen leert wat Christus van hen wenst. Als de grote koning en leidsman in de hemel. Christus is gisteren en heden dezelfde. Hij die de dood is ingegaan en is opgestaan, die is ook nu die zonen Gods die voor zijn kerk geleden heeft en zijn kerk uit de dood weerbrengt. En hij is ook morgen dezelfde. Daar ligt ons anker van geloof. Niet in uw bekwaamheid om te wandelen op de weg. Niet in de veelheid van, ja, van belijdenissen van zonde. Maar dat Christus morgen dezelfde is, die u in dit leven wil wassen en reinigen in zijn bloed door zijn Heilige Geest, die staat straks in de dag der dagen ook aan de poort om u binnen te wenken. Om het bij zijn vader bekend te maken, vader, ook deze kreupelen, deze zondaar en zondares, deze, die heb ik gekocht, daar heb ik voor betaald, lieve vader. Gisteren, heden en morgen dezelfde. Het evangelie wordt niet veranderd. Je wordt wel eens helemaal mal van de overheid. Dat ze wetten veranderen, regels veranderen. De boeren worden er naar van. De winkeliers, de middenstanders. Degene die zonnepanelen hebben. Je weet het niet meer. Een overheid die zwalkt, die dan is dit, dan is dat. Voor wettig houdt. Maar Christus is gisteren en heden en morgen dezelfde. Als hij zich bekend maakt als degene die tot de verlorenen van Israël is gekomen. En ook tot de verlorenen van zijn kerk. Dan verandert hij dat niet. En als hij zijn kerk voor ogen stelt, dat zij zullen zijn waar hij zal zijn. als een moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan is het niet zo dat een paar uur later de Heere zegt, och, dat was wat vlug toegezegd. Zo'n man als u, dat kan hier niet. Hij is gisteren en heden en morgen dezelfde. En daarom, daar ligt de grond in de onveranderlijkheid van God en zijn lieve Zoon, dat u gerust kunt geloven. En niet onrustig hoeft te zijn dat dat wat u gelooft morgen weer wat anders zou moeten zijn. Gods kerk komt thuis. Christus is in Sion daarboven voor God verschenen. Christus, de pelgrim van alle pelgrims en de bron van alle bronnen, is de heerlijkheid van de Vader, de allerheerlijkste van zijn kinderen, de eerstgeborene uit de doden en de oudste onder alle broederen en zusters. En Christus, die overwint en hecht de zijne, zegt een oud spreekwoord, als parels aan zijn middelaarskroon. Want in de veelheid van die parels, daarin zal toch de schoonheid en de en het gewicht van die kroon zitten, nietwaar? Nou, zo worden zij gehecht aan de kroon van Christus. Hij wordt gekroond met zijn kerk. En dat is zijn heerlijkheid. Tot heerlijkheid van zijn Vader. Wij moeten dat bedenken. Dat Christus heerlijkheid is om verlorenen te behouden. Om hetgeen dat afgeschreven was te behouden. En om zijn kerk, die nooit thuis zou komen uit zichzelf, op zijn schouders thuis te brengen. Amen. Gemeente, wij zingen als antwoord op de prediking uit Weerklank, lied 77. Wij knielen voor uw zetel neer, dat zullen we anders doen aan het einde van de pelgrimstocht. hemel. Wat hebben wij anders te doen dan danken en bidden. En knielend voor uw zetel neer. O God, u vraagt van ons geen moeilijke dingen. U vraagt van ons geen geleerde dingen. U vraagt van ons geen uitzonderlijke dingen. U vraagt van ons dat we voor u knielen, voor uw zetel neer, ons eerbiedig buigen. In geloof, wat u zelf wil schenken en vermenigvuldigen uit woord en geest. O Heere, wilt u het woord achtervolgen met uw zegen en ons erdoor versterken. Gedenk aan de jonge mensen. Wilt u hen, de jeugd en de jongeren, een hartelijke lust geven tot God in Christus. We bidden, Heere, voor de mensen thuis. Wellicht oppassen bij kinderen of bij ouderen. De ouderen zelf leggen ze u voor. De zieken aan wie de kracht ontvalt. Weduwen en wezen, half wezen, allen die uw hulp behoeven, degenen die gebrekkig worden, degenen die herstellende zijn, zij die onderzoeken moeten ondergaan, zij die lijden onder de hittegolf, zij die benauwd zijn. We leggen het alles aan u voor. We bidden voor de volkeren in oorlog. Natuurgeweld, branden, overstromingen, vulkanen. Wat is er allemaal niet in de natuur? En wij dragen hen allen aan u op. Maar wat vreselijk als de mens zelf oorzaak is. Oorlogen en geruchten van oorlogen, ze zullen er zijn tot de jongste dag. Maar wee hen die het overkomt. Leggen het volk van de Oekraïne aan u voor. We leggen het volk van Israël aan u voor. Maar ook al degenen die lijden onder oorlogsgeweld. Gedenk ze die in hoogheid zijn gezeten. De leiders van deze wereld. De leiders van ons land. Mag er een vraag zijn naar u. En naar uw woord. We bidden, Heere. Voor uw kerk, kerk in Nederland, protestantse kerk in Nederland. De kerken worden minder. Het zal niet zo lang meer duren dat het protestantisme niet meer de grootste godsdienst is in ons land. Misschien zelfs niet het christendom de grootste geloofsgemeenschap in Nederland. En dat zien we toch met leden ogen aan. Wilt u over de kerk u ontfermen. Geef een opwekking en een opleving in ons land. We bidden u dit alles uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 89, vers 7 en vers 8.
U kunt deze zondag uw gave uit dankbaarheid geven voor de volgende twee doelen. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, Vereniging voor Zending in Nederland. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. En verder is er de mogelijkheid om digitaal te geven voor noodhulp na de zware aardbeving in Venezuela. Dit kan onder andere via de kerkapp. De centrale diaconie doet een bijdrage van 2500 euro uit het rampenfonds. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Na de inzameling van uw gaven en het inleidend orgelspel zingen wij, zoals gezegd, tot slot Psalm 89, vers 7 en 8.
aanwezig bent, gaat straks heen in vrede en u die thuis meegeleefd heeft, verblijft al daar in vrede en ontvangt allen tezamen de zegen van onze Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.
Terug mogen denken ook aan de woorden die gesproken zijn.